Ernesto, de vraag waar ik naar benieuwd naar ben. Wat is nou moeilijker? Afrikaanse IT-developers laten samenwerken in Nederlandse teams of Rotterdamse voetballers laten samenwerken?
Je luistert naar Minds United, de podcast over teamdynamiek, teamchemie en collectieve intelligentie. Deze podcast wordt gepresenteerd door twee organisatieadviseurs. Niels Willems, transformatiemanager, medeverantwoordelijk voor de teamgerichte organisatiestructuur bij Bol.com, Ahold en HEMA. En Marco van Aalen, assessmentpsycholoog bij StartCheck en ontwikkelaar van psychometrische expertsystemen.
Onze gast vandaag is Ernesto Spruit. Hij is oprichter en CEO van Tunga. Tunga is een sourcingbedrijf dat werkt met Afrikaanse software developers. Ze hebben al meer dan 250 bedrijven wereldwijd geholpen met IT-medewerkers. De missie van Tunga is om de kracht van Afrikaans tech-talent onder de aandacht te brengen. Naast CEO van Tunga is Ernesto ook voetbaltrainer. Nou, Ernesto, welkom. Afrikaanse IT'ers in Nederlandse teams of Rotterdamse voetballertjes laten samenwerken? Wat is lastiger?
Dat zou ik toch wel kiezen voor de Rotterdamse voetballers. Maar dat komt vooral omdat ik vooral actief ben in het jeugdvoetbal. Okay. Ik heb nu de JO 16-1. Dus dat zijn jongens van 15, die worden in de loop van het jaar 16. Mm-hmm. En dat is wel een pittige leeftijd, ja. Dus dat vind ik dan ingewikkelder dan volwassen Afrikaanse IT'ers met volwassen Nederlandse klanten laten samenwerken.
Oké. Okay. Hey, hoe ben je op het idee gekomen?
Op een gegeven moment bij een ontwikkelingsorganisatie gewerkt. Veel gedaan in de fair trade. Daarna ben ik doorgegaan. Ben ik uiteindelijk bij een start-up terechtgekomen in Yes Delft. Mm-hmm. De incubator van TU Delft. Die start-up die is jammerlijk gefaald. maar wat we daar wel heel erg zagen is van ja, we hebben eigenlijk allemaal problemen om goede software developers te vinden. En die aan ons te binden. En toen dacht ik eigenlijk van, hey, dat fair trade, dat is super sympathiek. Maar dat is wel allemaal in laaggeschoolde arbeid. Dus je betaalt eigenlijk een paar cent extra om iemand in Afrika koffiebonen te laten plukken, om het zo te zeggen. Maar als ik in Kampala, Oeganda, waar ik dan veel kom, op straat aan een jongere zou vragen, wil je later koffiebonen plukken worden of IT'er? Dan zegt natuurlijk iedereen IT'er. Dat is hogeschoolde arbeid, intelligent werk, uitdagend werk, goed betaald ook. Dus ik dacht, hey, volgens mij is dat een waanzinnig idee. Want die fairtrade koffie moet ook nog best wel veel moeite doen om die aan de man te brengen hier. Terwijl IT'ers, daar hebben we allemaal tekort aan. Nou, met dat idee ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar partners. Om te kijken van, kan ik dit van de grond krijgen? In contact gekomen met Butterfly Works, een organisatie uit Amsterdam. Die had een aantal IT-scholen opgezet in diverse Afrikaanse landen. En toen is het balletje gaan rollen. Dus we zijn eerst goede IT'ers gaan vinden daar. En die zijn we vervolgens gaan koppelen aan bedrijven hier. En nu werken er best een hoop voor bedrijven in 12 landen.
Hoe zorg je nou dat... He, dus zij werken remote, Nederlandse teams zitten misschien fysiek bij elkaar. Hoe zorg je nou dat een team wordt?
Ik vind het altijd heel lastig om na te denken vanuit, oh ja, ik ga van tevoren... Vroeger had je in de voetbal had je al de discussie van, moet je nou uitgaan van de spelers of moet je uitgaan van het systeem? Ja. Ik moet zeggen, wij gebruiken ook in onze eigen bedrijf heel vaak de voetbalanalogie. En uiteindelijk geloof ik er niet in dat je helemaal spelers perfect kan zoeken bij een systeem. Dus het is eigenlijk allebei een beetje waar. Ik denk dat je wel een gedachte moet hebben van wat voor soort voetbal wil je dan spelen. Dus en als je naar onze organisatie krijgt van nou, wat voor soort bedrijf wil je eigenlijk zijn? Wie ben je eigenlijk? Ja. Dus wij gebruiken heel erg identiteit als vertrekpunt voor wie wij zijn. Wat ons bindt dus ook. Daarbinnen... is heel veel speelruimte om mensen hun eigen rol vorm te geven, zeg maar. Maar ik denk dus ook niet dat er één beste manier is om een team te smeden, want dat hangt heel erg van je identiteit af. Mm-hmm. En bij ons bijvoorbeeld is onafhankelijkheid is een belangrijke kernwaarde die we hebben. Betekent wel dat degene die bij ons in de organisatie komen... daar mee om moeten kunnen gaan. Ja, dus wij zijn niet het type leiderschap wat over jouw schouder mee gaat lopen kijken of het wel allemaal goed gaat. Nou, dat is aan de ene kant heel fijn, want dan heb je heel veel vrijheid. Maar voor ons om dan te kunnen gaan sturen, moeten we wel na gaan denken over van ja, want we willen natuurlijk wel iets dingen bereiken met elkaar.
Ja.
Betekent dat we een heel erg resultaatgeoriënteerde organisatie hebben. Dus ja, je krijgt heel veel vrijheid, maar je moet wel presteren. En als je dan niet presteert, dan hebben we wel een moeilijk gesprek, weet je wel. Dus je zoekt mensen die dat aankunnen, die bij die identiteit passen en die ook geïnteresseerd zijn om in die missie mee te doen. Dus ik denk dat een goed team altijd een heel duidelijke, een team moet echt on a mission zijn. Dat is wat het team bindt. En dat is ook waarin mensen hun eigen rol kunnen vinden, zeg maar. Dus ik geloof niet heel erg in vooraf heel helder gedefinieerde rollen en daar het perfecte poppetje bij sturen, bij vinden. Ik geloof meer in een heel duidelijke richting neerzetten en dan eigenlijk de sociale dynamiek zijn werk laten doen om iedereen maximaal zijn kracht te zetten. En zo doe ik dat in voetbal ook.
Dat klinkt interessant, hè? Dus die dynamiek die moet eigenlijk zichzelf gaan zoeken. Hè? Dus het team moet daar maar in gaan blijken en hoe iedereen daarin naar voren komt. En wat kun je daar doen om de juiste dingen te provoceren zodat het goed komt? Als leider, trainer, coach. Ja. Hè?
Nou, en ik kan niet genoeg benadrukken. Hè? Dus there's not one best way. Hè? Maar het type leider wat ik ben, is ook gewoon, ik ben ook een beetje een luie leider. In de zin van, ik heb ook helemaal geen zin om politieagent te zijn. Betekent dat je heel veel verantwoordelijkheid over moet dragen naar mensen. Dus moet je ze ook leren hoe je verantwoordelijkheid draagt. Nou, als ik naar een voetbalteam kijk met jongens van in de puberleeftijd, die vinden dat soms wel gek. Want die kijken heel erg naar jou. Oké, wat moet ik nu doen, weet je? Nou, wat ik gemerkt heb is van, je moet dus zowel of het nou een voetbalteam is of een bedrijf, je moet ruimte ingaan bouwen voor reflectie. Dus wij doen heel veel
met die jeugdspelletjes.
Ja, doen we ook. Ja, ja.
Vertel eens dan.
Dat is gewoon, in de meest basale vorm is dat gewoon vragen stellen. Dus wat je heel veel ziet is wat je net noemt PlayStation coaches, die zeggen naar links, naar rechts, weet je wel. Dat vinden die spelers heel prettig. Betekent dat zij heel slecht leren om zelf beslissingen te nemen.
Maar dus dan, en dan leg je het spel stil en dan zeg je, jongens, wat gebeurde er nou?
Bijvoorbeeld. Ja. Maar ook als de wedstrijd gaande is. Stel nou, je hebt met Jantje afgesproken dat hij iedere keer rechts omgaat. Noem maar wat.
Ja.
En dan gaat iets niet goed. En dan zeg je, hey Jantje, wat hadden we afgesproken? Oh ja, rechtsom. Weet je. In plaats van dat je zegt, joh, rechtsom moeten gaan. Ja. Je wel? Dus,
dat zou ik dan gaan hebben.
Ja, dat is heel veel mensen een natuurlijke reactie.
Ja.
Maar ja, wat ik altijd zeg is van, oké, hoeveel verschillende situaties heb je in een gemiddelde voetbalwedstrijd? Oneindig veel.
Mm.
Dus jij kan nooit als coach en in een bedrijf hetzelfde eigenlijk als leider, je kan nooit iedereen voorbereiden op iedere situatie. Mm. Je hebt natuurlijk wel een verschil tussen de mate van voorspelbaarheid, weet je, in een lopende bandfabriek is er veel meer voorspelbaarheid dan in onze business bijvoorbeeld. Ja. Maar wat je wil, in ieder geval wat wij graag willen, is dat we mensen vooral de skills aanleren om te gaan met problemen, met situaties.
Ja. Kijk, en die dynamiek, die moet zijn gang gaan. En dat help je door mensen zich daar bewust van te laten worden.
Ja.
En wat ontstaat er dan? Hoe benoem je dat? Hè? Van wat naar wat zie je ze dan ontwikkelen?
Nou, als ik bijvoorbeeld naar Afrika kijk. Ja, dus 2/3 van mijn kernteam zijn mensen uit Afrika. Mm-hmm. Laten we zeggen voor de helft Oeganda, voor de helft Nigeria. Dat zijn compleet verschillende culturen. En dan hebben we hier in Europa dan vooral Nederlanders. Dat is ook weer een heel andere cultuur.
Mm-hmm.
En dan zie je dat wij hier eigenlijk met de paplepel ingegoten krijgen dat je alles maar overal mag vinden. Hè? Dat is een mooi voorbeeld. Ik zat van de zomer, had ik mijn gezin mee naar Oeganda, zat ik bij de directeur van een school.
Ja.
En die directeur die stelde een vraag aan mijn vrouw. En dan ging mijn zoon van 14 antwoorden. Nou, die man die viel echt bijna van zijn stoel, weet je. Ja. Ja. Maar in Nederland vinden we dat iedereen mag altijd overal mening over hebben.
Ja,
nou,
ja, ja, ja.
En, nou goed, ja. Daardoor, dat heeft voor- en nadelen, weet je wel. Dus daardoor hebben we wel heel zelfredzame mensen in Nederland over het algemeen. Wel vaak wat lomp of weinig tact, hè? Dus zo staan we ook wel bekend. Maar dat is het voordeel ervan, dus dat mensen heel goed zelf wel leren om een mening te vormen en dat soort dingen. Nou, Afrika is wel een beetje het omgekeerde aan de hand.
Hmm.
Dus dat is een heel hiërarchische cultuur vaak. En moet ik zeggen, in Nigeria alweer veel minder dan in Oost-Afrika. En wat je dus, je vroeg, wat zie je gebeuren bij de mensen? Nou, je ziet dus dat mensen gaan ontdekken, eerst vinden ze het heel eng, want je haalt ze eigenlijk heel erg uit hun comfortzone, want je zegt, je moet iets gaan doen wat ik helemaal niet, wat ze niet gewend. Het is natuurlijk heel makkelijk als de baas tegen jou zegt naar links, naar rechts. Dan hoef je zelf niet, dat is wel overzichtelijk. Nu moeten ze zelf beslissingen gaan nemen. En dat voelt heel onveilig. Waarom? Omdat in hun cultuur vaak een foute beslissing betekent straf.
Ah.
Dus je ziet penalty avoiding behavior, noem dat altijd. Maar wat wij gekweekt hebben, is juist een veilige omgeving. Dus nee, ik geef je verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat je fouten moet kunnen maken. Want ja, het is onmogelijk dat jij alles in je rest van je leven in één keer goed gaat doen, weet je wel. Ja.
En wat gebeurt er dan? Waar groeien die mensen dan?
Dan zie je ze dus opleven. Dan zie
en
je
wat in leeft er dan op?
Nou, het is letterlijk dat ze dus gemotiveerder worden, dat ze zelf initiatief gaan nemen, dat je ziet dat ze heel blij zijn in hun job. En je ziet in een teamdynamiek ontstaat er vertrouwen. In plaats van dat je heel erg op je tellen moet passen, ontstaat er het gevoel van, nee, ik heb ruimte en ik heb vrijheid om beslissingen te nemen, om dingen te doen. En ik kan erop rekenen dat als ik een keer een fout maak bijvoorbeeld, dat niet mijn collega aan mijn stoelpoten loopt te zagen. Ja, en mijn visie is, vertrouwen is de currency, is de smeerolie van de maatschappij, ja. Maar ook van een team. En dus ik denk een van de redenen dat Nederland zo'n productieve cultuur heeft, is omdat er heel veel vertrouwen in de samenleving is.
Ja. Maar dus het is eigenlijk jouw definitie van vertrouwen is niet van, het is dat de baas, de coach, de trainer zijn spelers vertrouwt, maar dat zijn spelers erop kunnen vertrouwen dat die ze niet afbrandt,
ja.
Hè?
Straft,
ja. Hè? Maar in die zin te vertrouwen is.
Ja.
Hoe verandert zo'n team als je een Nederlands team hebt en je voegt daar een aantal Afrikaanse software engineers, software developers aan toe? Hoe verandert dat team dan? Hoor je daar iets over terug van klanten bijvoorbeeld?
Ja, wat ik vooral terug hoor is dat het een verrijking is, omdat het gewoon iets out of the ordinary gebeurt. De mensen uit Afrika, professionals, in het algemeen, wel een andere mentaliteit hebben dan professionals in Nederland. De arbeidsmarkt die er toch dusdanig is dat mensen heel veel eisen van hun werkgever. En mensen uit Afrika juist heel eager zijn om te leren, om te werken, om te presteren, om vooruit te komen. Dat ze dat vaak als heel fris ervaren. En dat ze ook best wel moeite doen en hun best doen. De klant, zeg maar, of de mensen van de klant, om diegene op te nemen in het team. En vaak wordt het er dan ook meer. Dus, en echt één team te worden ook. Hè? Dus om gewoon echte relaties. Dus als iemand dan een kindje krijgt, dan sturen ze dingen op naar Afrika. Of een rompertje of weet ik wat, dat soort dingen. Of ze halen ze soms ook wel naar Nederland als er een teamactiviteit is, weet je wel. Dus je ziet eigenlijk dat de mensen wel echt onderdeel worden van het team van de klant. Dat de klant daar ook zijn best voor doet. En dat het vaak echt wel iets toevoegt aan de teamdynamiek. Los van professionele aspecten. Hè. Dus het is gewoon exciting eigenlijk om iemand uit een andere cultuur erbij te hebben. Die je dan opneemt in jouw gemeenschap, om maar zo te zeggen. Ja,
ja. Nieuw, anders ook. Ja.
Hey, en hoe doen jullie nou eigenlijk de selectie van mensen? Dus, Is er heel veel aanbod van heel veel goede mensen en is dat lastig selecteren? Of is er heel veel rubbish en is het maar heel moeilijk om daar dan de goede uit te pikken? En hoe doe je dat dan?
Ja.
Rubbish klinkt trouwens heel oneerbiedig. Hè?
Ja, je mag maar herformuleren als je wil. Nou, het is eigenlijk allebei een beetje waar. Dus wij krijgen heel veel sollicitaties uit heel Afrika. Dus we hebben nu 3000 mensen, meer dan 3000 mensen in onze pool. Die pool die groeit ook veel sneller dan dat wij banen kunnen creëren voor ons. Dus daar zijn we ook wel oplossingen voor aan het bedenken. Daar zit natuurlijk ook heel veel mensen tussen die solliciteren, die eigenlijk niet zo goed weten wat er nou voor nodig is om zo'n soort baan te kunnen doen. We hebben wel gezegd, we willen eigenlijk ook als je niet aan de criteria voldoet, dus die 3000 zeg maar, die voldoen allemaal aan ons criteria. En ik ga zo nog even vertellen wat dat dan is. Maar we hebben in ieder geval ook gezegd, op het moment dat je niet aan voldoet, willen we je ook een handelingsperspectief bieden. Dus daarom hebben we eigenlijk Tunga Academy opgericht. Met hulp van de Nederlandse overheid, moet ik er even bij zeggen, waarvoor ik super dankbaar ben. Waarbij we zowel technische skills, dus leren programmeren, software programmeren, maar ook soft skills cursussen aanbieden. Om te leren, ja, hoe ben je eigenlijk een goede professional, taakmanagement, communicatie, hoe je dingen organiseert, weet je, dat soort dingen. Dus op het moment dat iemand solliciteert, krijgen ze verschillende tests. Die meten technische skills, die meten persoonlijkheid, die meten abstract denkvermogen en die meten soft skills, communicatie, situational awareness. Sommige van die tests die bestaan al, die halen we gewoon uit de markt. Sommige van die tests hebben we zelf ontwikkeld, omdat die gewoon in de markt niet zijn. Dan hebben we dus best wel een heel goed beeld van waar jij staat in jouw ontwikkeling en ook dus of wij denken dat jij goed bemiddelbaar bent. Als je dat bent, kom je op het platform. Als er dan jobs zijn die voldoen aan jouw profiel, dan kunnen we jou voorstellen. Als je dat niet doet, kunnen we jou dus aangeven, nou hier en hier zit je ontwikkelpunten en daar is de Tunga Academy en dan kun je dus werken aan je skills.
Dus je hebt veel lessen moeten leren over hoe het dan in Afrika werkt en hoe de Afrikaanse mentaliteit, en die verschilt natuurlijk ook nog heel veel tussen die landen, werkt. Waardoor je vast en zeker een nog scherper perspectief eigenlijk terug hebt op hoe het hier in Nederland werkt. Hè? Dus kun je ons eens meenemen naar een buitenstaandersperspectief en dat je dan terugkijkt over hoe reilt en zeilt het nou eigenlijk best wel heel opvallend, misschien ook wel raar in typisch Nederlandse teams?
Ja, ik heb een paar dingen gezegd. Eén is vertrouwen.
Mm-hmm.
Dus ik heb ook heel lang in Rusland gezeten. En daar begeleidde ik samenwerking en fusies, overnames, partnerships tussen Nederlandse en Russische bedrijven. En was mijn rol eigenlijk om dat te begeleiden, een soort management consultant. En toen was ik nog heel jong, was ik in mijn 20 jaar, en ik dacht altijd, ik kan niks, totdat ik de eerste CEO uit Nederland over had en in zo'n gesprek zat. En toen dacht ik, oh, ik kan best wel wat. Die overbrugging van die cultuur, dat is best wel lastig voor Nederlanders. En eigenlijk iedereen in de wereld, Russen voorop, maar laten we zeggen, iedereen in de wereld vindt Nederlanders echt hopeloos naïef.
Oh ja.
Omdat wij, hoe wij onderhandelen is, nou, ik wil dit. Als jij zegt wat jij wil, dan kijken of het past. Nou, is natuurlijk waanzinnig dat kan in Nederland, weet je. En natuurlijk is dit gesimplificeerd. Maar door de bank genomen gaat het hier zo. Dat kan alleen als heel veel vertrouwen is. Als je dit doet en je wordt 3 keer genaaid, om maar zo te zeggen, dan doe je dat nooit meer, weet je wel. Maar dan moest ik dan uit gaan leggen aan die Russen. Nee, maar hij meent dit echt. Nee, maar er zit geen addertje onder het gras, weet je. Maar dan zei die Russen bijvoorbeeld, oh ja, gaan we doen. En Nederland helemaal blij. Dan zei ik, nou nee, hij zegt ja, maar we gaan nu kijken of je ook ja gaat doen. Dus dan gaan we bijvoorbeeld een mailtje sturen en dan gaan we even 1-2 makkelijke vragen stellen. En dan, als hij dan snel antwoordt, dan weten we dat hij ook echt ja wil. Als hij niet antwoordt, dan weten we ook van hij zei wel ja, maar het wordt hem niet. Dus
kun je ons even meenemen naar een voorbeeld van het samenwerken? Hè? Dus dat kennelijk hebben wij een grotere basis van vertrouwen, hè, dan misschien in veel andere culturen.
Ja.
En wat betekent dat? En heb je misschien nog andere voorbeelden?
Nou, de andere factor, zeg maar, die ik ook al genoemd had, is tact. Dat hebben we dus niet.
Ja.
Dus iedereen, heel egalitair. Iedereen mag hier over iedereen een mening hebben. Dus ik mag het ook over de baas hebben, weet je wel. En nou, dat, wat ik al eerder zei, dat heeft voor- en nadelen. Dus het voordeel is, als ik in Afrika in een meeting zit en ik zeg, joh, zullen we blauwe of gele gordijnen doen? Dan zit iedereen te kijken van, nou, wat zou zijn voorkeur zijn, hè, voordat zij iets zelf gaan zeggen. En als zij dan denken, nou, hij zal wel blauw vinden, dan zeggen ze desgevraagd, nou, oké, ja, blauw dan, weet je wel. In Nederland krijg je gewoon de mening, dat is wel prettig. Ja. Maar ja, soms is het ook wel prettig dat mensen hun plek tussen aanstekens kennen. Dat het is niet altijd aan jou om ergens een mening over te hebben. Want je kan niet per se inschatten wat de overweging van mij is, bijvoorbeeld om iets te doen.
Is zeg maar de roddelcultuur, hè? Dus dat... En dat wij het dan tot in de einde der dagen oneens met jou blijven die voor blauwe gordijnen gekozen heeft. Dus wat, hè, waar bedrijven best wel aan kapot kunnen gaan. Hè? En dat door blijven ouwe hoeren dat de foute besluiten genomen zijn. Ja. Is dat in andere culturen anders en is dat dus typisch Nederlands of is dat...
Dat is eigenlijk wel een hele leuke vraag. Ik weet niet zeker of ik het antwoord weet, maar ik zou zeggen, als ik het vergelijk bijvoorbeeld met landen waar ik dan geweest ben, dus vooral Afrika en Rusland, Oost-Europa, dan is het hier wel veiliger om te roddelen. Dus het zal waarschijnlijk dan wel meer gebeuren hier, denk ik dan. Ja. Maar dat betekent niet dat je dat probleem daar dus niet hebt. Want in Afrika dan denk je bijvoorbeeld, nou, we hebben toch besloten dat we blauwe gingen doen, maar dan hangen ze na 3 maanden nog niet. Dan moet je uit gaan zoeken waarom eigenlijk niet. Dan blijkt dat er heel veel weerstand is, maar dat niemand dat ooit moeite heeft genomen dat tegen jou te zeggen. Ja.
Ik las van de week een krantenkop en er werd gezegd, Nederland goed in plannen maken, weinig executiekracht. Maar is dat dan wel zo, als ik jou zo hoor?
Nee, in mijn ervaring niet, maar het is natuurlijk altijd relatief, weet je wel. En misschien nu ten opzichte van 20 jaar geleden is het wel minder in Nederland. Dat zou nog best kunnen, maar ik denk een van de redenen... Oké, er zijn best wel zorgen over economie, weet je wel, de toekomst van Europa. Maar een van de dingen waarvan ik denk, zo erg zal het nooit worden voor Europa, is dat iedereen op de wereld wil zaken doen met Europeanen. En dan binnen Europa, vooral met Noord-Europeanen. Waarom? Juist omdat je met ons goede afspraken kan maken. Dus wij komen altijd afspraken na, we hebben allemaal geen zin in juridische dingen of we spreken iets vandaag af en morgen gaan we het implementeren, door de bank genomen, weet je wel. Dus ik denk dat wij ons juist onderscheiden door daadkracht en gemak van zaken doen. Of het nu minder is dan vroeger, dat zou best wel kunnen. Want wij bewegen natuurlijk ook een kant op, weet je. Maar ik denk als je het vergelijkt op wereldniveau, dat het zaken doen klimaat in en met Nederland, dat echt uitzonderlijk goed is, denk ik, ja.
Klinkt best wel hoopvol.
Nou, fijn.
ander perspectief dan je in het nieuws leest en op tv hoort, toch?
Ja,
misschien ook een verklaring dat in veel internationale bedrijven Nederlanders zeg maar bovenmatige carrière maken. Hè? Omdat ze misschien ook inderdaad precies om de reden die jij nu zegt, daar gewoon goed in zijn.
Ja.
Omdat, vanwege dat aspect van vertrouwen.
Ik zou je nog een voorbeeld geven. Dat wij dus, wij zitten 12 landen met klanten. Nog wel 40-45% in Nederland, maar in toenemende mate dus niet. Duitsland, Frankrijk hebben ontzettende moeite om daar dingen van de grond te krijgen. We hebben wel wat zitten, weet je wel, maar kost heel veel moeite. En ik had het laatst met iemand over. En ik dacht, ja, waarom is het? Nou ja, Nederlanders die vinden gewoon altijd alles leuk wel, weet je. Oh ja, Afrika, ja, is wel sympathiek, is wel leuk, weet je. Gaan we gewoon eens kijken of dat wat wordt. Terwijl Duitsers, die zitten eigenlijk veel meer op, die zien allemaal beren op de weg, weet je, ja, cybersecurity of weet je, dat soort dingen. En Fransen, die denken gewoon van, dit voelt niet als ons, weet je wel. Dus dat is gewoon te ver van hun bed, weet je wel. Dus Nederlands, de Nederlandse cultuur is echt best wel open, hoor. En ik denk ook echt, ook voor startups bijvoorbeeld, in Nederland ideale markt is om een nieuw product te lanceren. Omdat gewoon heel veel bereid is om dingen, om te experimenteren, om dingen uit te proberen, om dus gewoon tractie te krijgen op een product. En dan als het zich bewezen heeft en uitgekristalliseerd, ja, dan kan je naar andere markten die wat conservatiever zijn. Nou, ik ben eigenlijk best wel positief over Nederland. Terwijl ik er niet heel vaak zo actief over nadenk of zo, maar ja.
Ik ben ook nog wel benieuwd. We hebben het in Nederland, hebben het op dit moment in HR-land is het culturele diversiteit. Dat is echt een ding. Hè? Ook intentionele diversiteit. Dat je heel bewust cultureel diverse teams gaat samenstellen. Hè? Daar ben je wel eens een beetje de expert volgens mij inmiddels geworden op dat vlak. Wat moet ik nou doen als ik een cultureel divers team samenstel? Wat moet ik nou doen om het te laten mislukken?
Nou, dat heb ik een heel goede tip voor je.
Ja. Gooi hem er eens in.
Dan ga jij selecteren op groepskenmerken die een proxy zijn voor datgene waarin je diversiteit wil, maar die dat niet per se zijn. Dus als jij gaat zeggen, door de bank genomen zijn mannen, ik noem het agressiever dan vrouwen, dan ga ik dus 50-50 mannen-vrouwen doen. Ja, dat gaat helemaal niet werken, want 40% van de vrouwen is nog altijd agressiever dan 40% van de mannen. Snap je? Dus je gaat een groeps... Ja, alles is verdeeld volgens een normaalverdeling, zo'n groepskenmerk. Mm-hmm. En dat betekent gewoon dat de uiteinden... daar is heel veel gebeurt heel veel interessants. Daar zie je het onderscheid heel duidelijk. Maar in het midden is natuurlijk heel veel overlap. Dus als jij culturele diversiteit wil, dan moet jij gaan definiëren wat je eigenlijk allemaal wil hebben. En dan moet je op individueel niveau gaan kijken of die mensen dat gaan brengen. Je kan niet zeggen, oh iemand, laten we zeggen Oost-Afrikanen zijn door de bank genomen veel tactvoller dan Nederlanders. Dus als ik Oost-Afrikanen aanneem, dan krijgen we meer tact in de organisatie. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, want nog steeds een significant gedeelte van de Oegandese is minder tactvol dan een significant gedeelte dan de Nederlanders.
Precies, dus op een te hoog niveau zijn wij trots op onze diversiteit. Ja. Hè, terwijl in de praktijk door inderdaad die normaalverdeling het heel toevallig een helemaal extreme kant op zou kunnen.
Precies, zelfs, dus als jij, hè, laten we zeggen, 50 Nederlanders, 50 Oegandese pakt, dan zijn van die 50 Nederlanders zijn er misschien 15 tactvol en van die Oegandese zijn er 35 tactvol. Maar ja, dat betekent nog altijd dat je tactvolle Nederlanders misschien niet aanneemt die wel zou willen aannemen en vice versa, weet je. Dus als jij zegt tact is belangrijk, dan moet jij gewoon individueel geselecteerd op die kwaliteit. Hè, dus als je culturele diversiteit wil, dan moet je eerst gaan definiëren van waar ben je eigenlijk naar op zoek? Naar welke culturele kenmerken, welke wil je eigenlijk allemaal in je organisatie hebben. En dan moet je op individueel niveau gaan vaststellen, dus diegene die ik aan ga nemen, bezit die dan ook die kenmerken waar ik naar op zoek ben. En niet op basis van proxy eigenschappen, namelijk wat staat er in je paspoort of weet je, dat soort dingen.
Dus je gaat eigenlijk heel specifiek kijken van wat heeft dit team nodig? Hè, welke mensen kunnen elkaar versterken binnen dit team en niet naar geen soort generieke populatie kijken en daar een labeltje op plakken van die mensen zijn allemaal zo en die mensen zijn allemaal zo. Dan klap ik wel bij elkaar en dan gaat het wel vliegen.
Ja, dat denk ik wel, ja. En dus generaliseren is nooit een goed idee. Maar je kan natuurlijk wel, kijk, tuurlijk kan je denken van, wij hadden op een gegeven moment in het begin, hadden we geloof ik, nou, we hadden helemaal geen vrouwen in dienst, volgens mij de eerste 2 jaar. Gewoon niet. Toen hadden we op een gegeven moment wel zoiets van, het zou waarschijnlijk wel een goed idee zijn als wij ook wat meer vrouwelijke energie in een team gaan krijgen, waar we nog met z'n 8 of met z'n 10 of zo, weet je wel. En dat is helemaal niks mis mee om dat te denken. Maar dat moet je wel nagedenken, waarom wil ik dat dan eigenlijk? Wat verwacht ik dan dat een vrouw zal brengen dat we nu missen? En als je dat helder hebt, dan weet je ook waar je op kan gaan selecteren. Want er zijn ook vrouwen. Wat je vaak vind ik in het bedrijfsleven ziet gebeuren, moeten meer vrouwen aan de top. Het zijn dan heel vaak heel masculine vrouwen, weet je wel. Ja, volgens mij, als we zeggen we willen meer vrouwen aan de top, dan willen we vooral misschien minder masculine vrouwen aan de top, weet je wel.
Ja, zou je ook feminine mannen kunnen gaan promoten.
En ook dat, weet je wel. Ja, dus uiteindelijk moet je dan gaan nadenken van, oké, maar wat wil ik dan precies? Nou, ik wil misschien mensen die veel meer empathisch zijn in positie van de top hebben. Oké, dan ga ik daarop selecteren.
Ja, maar goed, die vind je door te kijken naar waar komt dat kenmerk nou het meeste voor?
Vaker voor,
ja. Ja. Maar dan moet je alsnog naar de kijken van op individueel niveau is het er dan wel.
Ja.
Ja. Hey, en als stel je voor, je hebt 6 gekwalificeerde software developers Dus die kunnen samen de job. Hè. Wat is dan nog belangrijk om je af te vragen van of deze zes ook de klus van het developen van software zouden kunnen klaren? Wat heeft de ervaring daarin jou gebracht?
Ja, ik hoorde jou zeggen in het begin van je moet ze samen op een missie sturen. Dus er moet een gemeenschappelijk doel worden geformuleerd.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, wij kijken niet, en dat zouden we misschien wel meer moeten doen, maar wij kijken niet heel duidelijk naar teamrollen. Kijk, wij denken wel altijd, je hebt een lead nodig.
Mm-hmm. Maar je had het net over takt bijvoorbeeld. Hè? Dus er zijn wel degelijk dat je op dat niveau kijkt naar, weet je wel, van hè, wat voor een samenwerker is dit? Ja. Hè? Ja. Maar of het stelletje nou bij elkaar past, dat is niet. Dat is trouwens ook mijn ontdekking hoor. Dankzij deze podcast. Dat ik erachter ben gekomen. Mensen werden geselecteerd omdat ze de job konden. Ja. Of ze samen fit voor de job zijn. Dat vroeg ik me nooit af. Hè? Dus ik dacht altijd: dat is mijn baan als teamcoach. Of om maar te kaart te krijgen als het niet werkt. Om het dan nog wel te laten werken.
Maar ik kan je een paar voorbeelden uit de praktijk geven. Eigenlijk hoe ik dit zie. Dus een team from scratch samenstellen is eigenlijk per definitie een slecht idee. Snap je? Dus als je naar venture capitalist kijken, in wat voor soort bedrijven investeren die graag? In mensen die al eerder samen hebben gewerkt, bijvoorbeeld. Ajax dit seizoen is een heel mooi voorbeeld. Je kan een goed team niet bij elkaar kopen. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet een goed team kan worden, maar daar gaat tijd overheen. Want als jij al hebt samengewerkt, dan heb je stiekem al heel veel ontastbare waarde gecreëerd samen. Mm. Weet je?
Ja, die dynamiek waar je het over had. Hè? Ja. Dus dat is een leergang.
Dus het is veel makkelijker om te kijken, hey, ik heb al een aantal mensen die samenwerken en ik moet daar iemand of een paar iemand aan toevoegen. Dan kan je namelijk gaan nadenken, wat denk ik nou dat dit team nodig heeft om nog een beter team te worden? Ja. Dat doen wij natuurlijk wel, weet je wel. Dus en dat overleggen we ook met een klant. Van ja, waar ben je naar op zoek? Niet alleen qua wat zijn technische skills ook, maar wat verwacht je in soft skills, weet je wel, en persoonlijkheid. En zo doen we het zelf ook. Dus als ik een nieuwe rol heb, bijvoorbeeld, willekeurige positie. De vorige was geen succes. En dan gaan we nadenken, waarom was het eigenlijk geen succes bijvoorbeeld? Of wat kon er beter? Nou, het miste een beetje dat. Nou, oké, dan gaan we daar specifiek naar op zoek. Dat doen wij wel echt van scratch gaan kijken van ik ga nu een team bij elkaar vormen en dat betekent dat ik misschien een leider moet hebben en een paar volgers en een hofnar of even wat dan maar. Dat denk ik dat heel moeilijk is. Dat in theorie zou het kunnen werken, maar in de praktijk niet.
Ja, en waarom werkt dat niet volgens jou?
Omdat er zoveel variabelen zijn in het menselijk gedrag, dat denk ik niet te analyseren is. En niet te voorspellen hoe een dynamiek gaat zijn op het moment dat er hoeveel huwelijken stranden er niet, weet je wel, er is een team van twee, weet je wel, dus, maar snap je wat ik bedoel, ja. Dus ik denk dat gewoon dat mensen ik ben geen technocraat, dus ik denk dat mensen door de bank genomen zichzelf schromelijk overschatten in hoe maakbaar de wereld is. Ik denk dat zeker waar het op sociale dynamiek aankomt, nog misschien wel veel meer geldt, weet je wel.
En daar zijn natuurlijk helemaal gelijk. He, dus zo'n team, dat moet maar blijken. He, en door bewustzijn en leren kun je daar dan elkaar in vinden. Maar Marco, er is veel ook wel te zeggen over wat je minimaal je moet afvragen over wat er in een team aanwezig is voor succes. Hè? Dus daar heb jij Team Composer voor ontwikkeld. Hè? Waar wordt dan in belangrijkste zin naar gekeken om te kijken of de samenstelling van een team goed is?
En dan kijk je naar, is het cognitieve niveau van teamleden, hoe zit dat? Je kijkt naar cognitieve diversiteit, praat je over denkstijlen. Je pakt allerlei demografische factoren, geslacht, leeftijd, dat soort dingen. We kijken naar sociale intelligentie, belangrijke variabelen. Mm-hmm. Je kijkt naar veerkracht. Mm-hmm. Afhankelijk van de aard van de opdracht is dat ook belangrijk. En dat match je allemaal met de aard van de opdracht. Ja. En je matcht alle teamleden met elkaar. Nou, en dan ga ik met Anessa zijn verhaal mee. Dat kon eigenlijk niet, omdat het veel te complex is. Maar wij hebben dat in een SaaS-oplossing gebracht. Software as a service oplossing gebracht. Dus je kunt dat heel makkelijk kun je dat gebruiken. Maar die zorgt ervoor dat als je bijvoorbeeld twintig mogelijke teamleden hebt en je hebt er 8 nodig, dan rekent die alle combinaties van teamleden rekent die door. En dat zijn zomaar een paar 100.000 combinaties. Ja. Hè? Dus die complexiteit die je voorheen niet eigenlijk door kon denken, dat kan met behulp van dit systeem wel.
Mooi. Nice. Hey, en als ik dat zou willen gebruiken als Tunga, hoe werkt dat dan?
Dan ga je naar de website www.teamcomposer.com en dan kun je gewoon proefdraaien.
Dus gratis.
Een maand gratis proberen. Als het bevalt, dan kun je een abonnement afsluiten. Als je het niks vindt, dan.
En dat
dan
is ook voor MKB'ers te betalen.
Voor iedereen. Ja.
Net als bij Netflix.
Superman. Jij gaat zeker even kijken.
Right. Nou, have fun.
Dank u.
Je luisterde naar de Minds United podcast. In de volgende afleveringen komen gasten aan het woord die ervaringen zullen delen over de transitie van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een teamstructuur, het samenstellen van teams en hoe de juiste teamchemie ontstaat. Wil je meer lezen over teamdynamiek? Download dan het e-book van Marco van Aarden, De kracht van het collectief, hoe psychologie teamwerk laat werken, via starcheck.nl.